Gemeente, u allen en ook jullie jongens en meisjes, ook gasten en u die thuis met ons meeluistert, van harte welkom in het meebeleven van deze dienst. In deze dienst ontvangen Tim Diepeveen en Sen ten Hove het sacrament van de Heilige Doop. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om de doopouders Gods zegen toe te wensen. Dat is hier voor de kansel en de looproute is bekend. De voorganger in deze dienst is dominee Klomp en de schriftlezing is Marcus 16, vers 1 tot 8. De collecten tijdens de beide paasdagen zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en met name kerk en Israël, het deputaatschap kerk en Israël en bij de uitgang voor het bouwfonds. Voor de bekende paasgroetenactie liggen de pakketjes weer in de hal. U wordt verzocht daar een pakketje van mee te nemen die op de gebruikelijke wijze te laten verzenden. Dinsdagavond begint Bijbelkring Berea om 19:30 en niet om 8:00 zoals de zondagsbrief staat vermeld. In de vacatures die dit jaar in de kerkraad zullen ontstaan is er nog één vacature niet vervuld. Dat is een vacature voor ouderling en voor de vervulling hiervan heeft in de kerkenraadsvergadering van 25 maart de kandidering plaatsgevonden. De volgende broeders zijn gekandideerd. Broeder M. Henken en broeder M. van Rumpt. De verkiezing zal plaats hebben op zaterdag 6 april, aanstaande zaterdag dus, in het begin van de avond om 19:00. U wordt hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en we bevelen deze verkiezing in uw voorbeden aan. Morgen begint de dienst om 19:00. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. En we zingen nu de liederen zoals aangegeven.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen nu samen zingen uit Psalm 7, het eerste en het vijfde vers. Psalm 7, vers 1 en vers 5. Het is een beetje een onbekende wijs. Ik stel voor dat de organist het een keer voorspeelt. Psalm 7, vers 1 en vers 5. Wij luisteren eerst in verootmoediging en eerbied naar het spreken van de Heere God in zijn heilige wet en aansluitend naar het spreken van de Heere Jezus in de samenvatting van de wet van zijn Vader. En daarna willen we samen zingen, beleidend biddend en biddend beleidend. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 2, na de wet des Heren en de samenvatting door de Heere Jezus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En wat is dan de diepe inhoud van de 10 geboden van God? Dat heeft de Heere Jezus ons in een hoofdsom geleerd. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij lezen het Paasevangelie op deze eerste Paasdag uit Marcus 16. En daarvan de versen 1 tot 8. Marcus 16, vers 1 tot 8, het Paasevangelie dat bij deze eerste dag van de week past. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, had het Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg, op de eerste dag van de week, kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen ze het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad. En ze werden ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Amen. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van Gods woord in deze paasdienst, gemeente, hebben we het voorrecht de doop te mogen bedienen aan twee kinderen van de gemeente. Een zoontje van broeder en zuster ten Hove, hun eersteling. En een zoontje van broeder en zuster Diepeveen, hun tweede kindje. Voordat wij daartoe overgaan, lees ik eerst met u wat de kerk op grond van de schrift beleidt over het dopen van de kleine kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water, want daardoor wordt ons de onreinheid van onze zielen aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ten onze besten keren. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijft, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen, ons toe-eigenende wat wij in Christus Jezus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, Aangezien in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk, dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben. Van ganser harte, van ganser zielen, met heel ons gemoed en met alle krachten. De wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in die zonde blijven liggen, aangezien de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kleine kinderen deze dingen nog niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook, zonder het zelf te weten, deel hebben aan de verdoemenis in Adam. Maar alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Zoals God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en van de gerechtigheid uit het geloof was, gelijk ook Christus hen omhelst heeft, hun de handen opgelegd en hen gezegend. Omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen eraan gehouden zijn hun kinderen bij het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Wij willen nu eerst gaan zingen uit de bekende psalm 105, het derde couplet. En dan zullen de dopelingen voor het eerst de kerk worden binnengedragen. Dat is altijd een bijzonder moment. Psalm 105, vers 3. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Psalm 105, vers 3. En dan zullen de dopelingen binnengebracht worden. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente verrichten mogen, Zo laat ons eerst samen Gods aangezicht aanroepen in gebed. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, maar de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij, Heere, die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee hebt laten verdrinken, maar uw volk Israël droogvoets daardoorheen hebt geleid, waardoor de doop werd aangeduid. Wij bidden u, Heere, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze te dopen kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven mogen worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk zullen dragen, hem aanhangende met waarachtig geloof, met vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost mogen verlaten en op de laatste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikking mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Jezus Christus, u hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad, onze kinderen, zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij die doop ook met die bedoeling en niet uit gewoonte of bijgelovigheid begeren voor onze kinderen. Opdat het dan openbaar wordt dat ge al zo gezind zijt, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, zelfs aan de verdoemenis in Adam onderworpen zijn, of u niet belijdt dat zij in Christus Jezus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te worden. En ten tweede, of u de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof samengevat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, beleid, de waarachtige en volkomen leer van de zaligheid te zijn. En ten derde, of u niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u elk voor zich de vader en de moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen zult onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Broeder en zuster Diepeveen, wat is hierop uw antwoord? Broeder en zuster Ten Hove, wat is hierop uw antwoord? Dat is een zegen, jonge ouders, dat jullie samen hier mogen staan. En dat je de doop begeert voor je kind, voor de eerste keer of al voor de tweede keer. En dat je daarin belijdt dat het leven van de Heere met zijn volk doorgaat. Het is niet zo dat dat automatisch overgaat op een nieuw geslacht. Er kunnen ook mensen in de kerk zijn die met een doopsbediening moeite hebben, omdat hun gedoopte kinderen niet de Heere vrezen of nog niet de Heere vrezen. Dat kan ingrijpend zijn. Maar we mogen toch, als we ons ja-woord geven, belijden dat de Heere doen zal wat hij beloofd heeft. En dat hij de liefde van de Vader, de kracht van het offerbloed van de Heere Jezus en het tere werk van de Heilige Geest aan de harten van onze kinderen zal toepassen. Ik hoop dat jullie dat ook mee mogen maken. En dat zo ook het jonge geslacht de Heere zal dienen. Mogen jullie daar zelf ook een voorbeeld in zijn. Onmiddellijkerwijs je kind, je kinderen te leiden als aan jullie hand tot het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat geven jullie God. Wij gaan nu over tot de doopsbediening. Albert Timotheus Diepeveen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Sentenhove, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. En dat mogen we hier ook zien. God maakt zijn belofte waar en daarom willen we als gemeente die verantwoordelijkheid heeft ook voor jonge gezinnen, samenstaande deze ouders Gods zegen toezingen. Psalm 105, vers 5. Wij willen deze doopsbediening besluiten met dankzegging en tegelijk ook een zegen vragen over deze paasdienst. Mag ik u voorgaan in gebed? Almachtige barmhartige God en Vader. Wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en zo tot Uw kinderen aangenomen hebt. En dat Ge ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. En wij bidden U ook door Hem, Heere, Uw lieve Zoon, dat Gij deze gedoopte kinderen, Tim en Sen, met Uw Heilige Geest altijd zult regeren, opdat zij christelijk en godzalig mogen worden opgevoed en in de Heere Jezus Christus zullen wassen en toenemen, opdat zij Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij aan hen en aan ons allen hebt bewezen, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vroom tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen, om U en Uw Zoon Jezus Christus, als ook de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, Heere, dat hebben we zo nodig. Dat we die enige, eeuwige God en Vader leren kennen. En dat hebt U nou toegezegd bij de doop van deze twee kinderen. Dat hebt U aan hun ouders toegezegd, aan hun grootouders. Dat hebt U ons toegezegd, zoals we hier in de kerk zijn, of meeluisteren thuis. En Heere, U zegt het niet alleen, maar U wilt het ook toepassen aan ons hart door Uw Heilige Geest. En daar bidden we U om. Zegen de opvoeding van deze twee jonge gezinnen, van hun kind, van hun kinderen. En dat U die opvoeding zou willen gebruiken tot bekering van hun kinderen, Heere, zodat ze ook een kind van U mochten worden. Wij bidden voor gezinnen die het moeilijk vinden om een doopdienst mee te maken. Er zijn zoveel dingen tegenwoordig die van U aftrekken. En dat zien we ook in het jonge geslacht. Dat zien we soms ook in het ouderlijke geslacht. Heren, dat we ermee naar U zouden vluchten. En wij kunnen onze kinderen niet bekeren. Gelukkig ook maar. Maar U wilt het doen. Wij bidden om de bekering van hen die de doop nog niet verstaan. En wij bidden om versterking van het geloof voor allen die mogen leven uit die verborgen omgang met Vader, Zoon en Heilige Geest, waar ook een nieuw leven bij hoort. Dat leven hebt U aan het licht gebracht, levende borg en koning van uw kerk. U die in de dood bent geweest, Heere Jezus, U die de hel geproefd hebt in de plaats van uw volk en kinderen. U leeft. En dan wordt het licht, dan wordt het zomer, dan straalt de zon van de gerechtigheid. En wij bidden of wij in de warme stralen van die zon van de gerechtigheid mogen zitten vanmorgen, hier in de kerk of thuis. En Heere, wilt U dan verbreken wat hard is? Wilt U bekeren wat onbekeerd is? Wilt U verdiepen wat U kent? En wilt U opbouwen, ook in de heiliging van het leven, allen die U mogen vrezen, jongeren en ouderen. Wij bidden, Heere, om uw zegen in de opening van uw woord. Wees ons nabij, onze zieken, thuis of in een zorgcentrum op het moment. U kent ze allemaal bij naam en in de situatie. Wij bidden voor hen die verdriet kennen door spanning of wat ook. Ontfermt U zich. En laat het ook in de beleving zo mogen zijn, Heere, dat als we het ook echt in uw hand geven en laten, dat er dan ook balsem is, zalf van de hemelse apotheek, die u geeft en waarin u het laat geloven. Mijn genade is u genoeg. Gedenk ons zo, Heere, op deze paasdagen. Ook mensen die eenzaam zijn, dragen we hartelijk aan u op. Bedroefden, beproefden, weduwen, weduwnaars. Wat is er toch een stil verdriet. Heere, ontfermt u zich en aanvaardt ook de dank voor uw goedheid En dat u de tijd en de genade in uw hand houdt en het ook wilt toepassen, zodat onze tijd uw tijd wordt. Hoor ons in danken en bidden. Leid ons door uw geest. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 118. En daarvan de versen 9 en 10. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar hij stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. En daarom, dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheden. Psalm 118, vers 9 en 10. Als antwoord op de prediking stemmen we in met dezelfde psalm, 118 en dan vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzet, zegt, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. En daarom zingen we ervan. Psalm 118, vers 11, straks na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit het Paasevangelie Marcus 16 en daarvan de versen 3 en 4. Tekst voor de prediking, Marcus 16, vers 3 en 4. En zij zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. Geliefde gemeente, donderdag was het witte donderdag. Vrijdag, goede vrijdag. Zaterdag, stille zaterdag. Vandaag, Pasen, paaszondag. Witte donderdag. Ik dacht gisteren, het zou nog wel een witte Pasen kunnen worden. Goede vrijdagavond mocht ik in Putten preken. En ik reed er naartoe en liep de begraafplaats achter onze kerk daarop. Helemaal wit overdekt. Met een laagje sneeuw. Prachtig, verwacht je niet op Goede Vrijdag. Maar wat sprekend. Want als wij leven uit het bloed van Christus, kinderen van de Here, dan is onze zwarte plunje die we vanaf het verloren paradijs aan hebben, wit geworden in het volbrachte offer van de Here Jezus. En dat zou ik eigenlijk ook voor deze paasdag willen zeggen. Het is nog winters buiten. Maar de vrieskou kan niet verhinderen dat we eigenlijk ook een witte Pasen hebben. Als we echt Goede Vrijdag hebben gevierd. Want dat wit, Romeinen 1 vers 3 staat het zo mooi. Dat wit heeft alles te maken met de heiliging van het leven. Door de Heilige Geest. En Romeinen 1 vers 3 verbindt dat ook zo mooi aan de opstanding van de Heer Jezus. Hij is opgestaan door de kracht van de Heilige Geest, opgewekt door de Vader. Maar ook opgestaan door de kracht van de Heilige Geest in een nieuw leven. Met de bedoeling om alle die hem vrezen nou dat bruiloftskleed aan te doen. Wit gewassen in het bloed van het lam. Want hij leeft. En daar hoort een rouwgewaad bij als het gaat om dat wij moeten leren klagen over onze zonden. Dat blijft ook zo. Maar toch overheerst het wit. Want de kracht van zijn opstanding is vele malen sterker dan de afgrondelijke kracht van onze diepe verlorenheid. Glorie voor zijn heilige naam. Vanuit de tekst mag ik u het Paasevangelie verkondigen onder het thema van het evangelie van de afgewentelde steen. Uitroepteken. Twee punten. Dat is in de eerste plaats een open vraag. Allemaal vraagtekens erachter. Op een open vraag krijg je nooit antwoord. En in de tweede plaats een open graf. Allemaal uitroeptekens. De steen is afgewenteld. Ik herhaal. Het evangelie van de afgewentelde steen, dat is in de eerste plaats een open vraag. En dat is in de tweede plaats een open graf. Zullen we even meelopen met die wandelaars daar, de vroege ochtend van die eerste paasdag. Vrouwen, heel betrokken vrouwen. Fijn dat vrouwen zo betrokken kunnen zijn in de dienst van de Here. Zij houden het langer vol dan de discipelen. Die zijn hier nog in geen velden of wegen te bekennen. Ze wandelen vroeg voort bij het ochtendgloren. De zon is net opgegaan. En we mogen meelopen. En het staat er niet voor niks in Marcus 16. We mogen ook meeluisteren. En vanuit een betrokkenheid op de heiland en op zijn werk en op zijn koninkrijk horen we ze bezorgd tegen elkaar zeggen in de tekst: wie zal toch voor ons die steen van het graf afwentelen? En eigenlijk loopt de zin vanuit vers 3 door naar het slot van vers 4. Dus want hij was heel groot, dat hoort eigenlijk bij de overweging van vers 3. Wie toch zal die steen van het graf afwentelen? Ja, dat is eigenlijk wel, die vrouwen zijn eigenlijk heel realistische vrouwen. Want zij hadden gezien dat die steen ervoor kwam. Dat kunt u in het slot van Markus 15 lezen. Dus heel realistisch. Fijn dat er realistische gelovigen zijn. Hè? En ze lopen maar door. Maar vrouwen, de zon schijnt. Op die eerste zondag na Pasen, van Pasen, de zon schijnt. Heeft je dat niks te zeggen? Want er staat in het Oude Testament, de zon van de gerechtigheid zal in uw hart schijnen. Maar dat is nog niet zo bij deze vrouwen. Want ze zeggen nog, hoe komen we ooit het graf in? En in de tweede plaats, vrouwen, denk er eens aan. Het is de derde dag. En wat heeft de Heer Jezus dan gezegd? Ik moet wel veel lijden en ik zal ook sterven, maar op de derde dag zal ik opstaan. De derde dag. Dus dan moet die zon licht en die derde dag, dat tijdsmomentje, toch zeggen, het is volbracht. En het feit dat ze ook maar verder lopen en die onderlinge verbondenheid, dat is toch ook bijzonder, hè? Onderlinge verbondenheid, dat ze samen die taak van de eerbiedige verzorging van hun dierbaren willen uitvoeren. Dat is toch ook een teken dat Jezus leeft, vrouwen. Hij leeft. Ja, maar kinderen van de Heer, er kan best eens een steen op je hart liggen, nietwaar? Het is Pasen geweest, hij leeft. Maar er zijn ook nog zoveel andere dingen. Als je realistisch met je beide benen op de grond staat van de werkelijkheid van vandaag, dan kun je best eens vraagtekens zetten. Vraagtekens van, ja, is het wel echt Pasen geworden? En hoe maken we het Pasen? Met een paashaas of met een paasboom? Of met, nou, vult u maar aan, al die dingen die eigenlijk niks met Pasen te maken hebben. Dat kan je beklemmen. Als je in deze wereld rondkijkt, als je in deze wereld kinderen krijgt, als je in deze wereld christen mag zijn, dan kan je beklemmen. Al die vragen, hun gezichten staan treurig. En ze lopen maar door. Ja. Kijk, gemeente. Deze vrouwen waren kinderen van God. Ze hadden alle drie, alle vier, weten niet precies hoeveel vrouwen er bij elkaar geweest zijn, misschien wel vijf, een band aan de Heere Jezus. En als je een band aan de Heere Jezus hebt, door Goede Vrijdag, dat is een zegen, dat is een voorrecht. Maar dan is er ook nog meer te leren. Het leven uit de Heer, dat moet altijd weer vernieuwd worden. Als je eenmaal een kind van God bent, dan ben je Gods kind. Maar dat leven uit de Heer, dat moet vernieuwd worden. En daar is de opstanding een wezenlijk onderdeel van. Hij leeft, Romeinen 1 vers 3, het leven van de heiliging. Dat moeten die vrouwen leren. En de Heer die neemt daar ook alle tijd voor. Al zegt hij straks ook wel tegen anderen, o ongelovigen, om een trage van hart, om niet te geloven wat er in de Bijbel staat. Dat is het punt, hè. Kijk je de verkeerde kant op. Natuurlijk moet je betrokken zijn in deze wereld. Oog en oor voor een mens in nood en voor de situatie waarin we staan. Maar daar moet vooral een geloofsoog zijn op het volbrachte werk van de Heer Jezus, die gestorven is. En een geloofsoog, opdat hij leeft, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Wie zal die steen voor ons afwenden? Let erop hoe het er staat, gemeente. Stel je voor dat ze dat nou voor elkaar gekregen hadden. Er staat, en ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Niet voor Jezus, maar voor ons. Kijk, en dat maakt dat het nog donker is in de harten van deze vrouwen. Terwijl het in de natuur al licht is. En terwijl het in het koninkrijk feest is, want hij leeft al. Zij willen van buiten naar binnen het graf in. Dan ga je dus van het licht naar het donker. Dan ga je dus van het leven naar de dood. Maar Pasen begint net andersom. Pasen is in de hemel begonnen en Pasen is in dat graf begonnen. Het gaat van het donker naar het licht. Het gaat van de dood naar het leven. Het gaat naar de vloek, van de vloek naar de zegen. Jezus leeft. Maar dat pak je maar niet zo. Dat moet de Heilige Geest toepassen. Al ben je er zelf verantwoordelijk voor. Ik kom er zo op terug, een tweede punt. Al ben je er zelf verantwoordelijk voor. En vandaar die vraag. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes. Als het nou Pasen geworden was zoals de vrouwen zich gedacht hadden dat het Pasen zou worden. Als ze inderdaad die steen voor de opening van het graf weggekregen hadden. En dat ze dan het lichaam van de Heere Jezus hadden verzorgd. Dat hadden ze met liefde gedaan. Ze hadden er specerijen voor gekocht. Dat hadden ze met inzet en toewijding gedaan tot en met. Maar dan was de Heer Jezus in het graf gebleven. En dan hadden ze het misschien wel kunnen balsemen. En dan gaat het lichaam nog wel een tijdje mee. Maar wat hebben we nou aan een dode Jezus? Paulus zegt in 1 Korinthe 15, als hij niet echt was opgestaan, dan zouden we de meest beklagenswaardige mensen in het leven zijn. Want dan waren we nog in onze ellende. En dan kregen we op die open vragen die ook wij kunnen stellen van waarom gaat God met mij deze weg? Waarom gebeuren deze dingen? Waarom toont God nooit zijn almacht en zijn liefde openlijk zodat de mensen wel moeten geloven? Dan hadden we er nooit een antwoord op gekregen. Maar nu, Christus is opgestaan. Het evangelie van de afgewendelde steen, van het open graf van de levende Here. Hier is dus te weinig geloof, gemeente, maar laten we maar niet naar die vrouwen wijzen, want hoe zouden wij gehandeld hebben? We kunnen zo makkelijk voor een ander luisteren en zeggen, nou ja, maar ik zou het al zo gedaan hebben. Nee, mag ik u wijzen op het geduld van de Heer Jezus, hè, dat die engel op de steen predikt. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Dat is toch de kern van het evangelie. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Hij leeft. En dat die vrouwen dan ook inderdaad dat mogen geloven en als eerste boodschappers worden aan de discipelen die aanvankelijk zeggen, nou dat zijn nou echt vrouwen die zeggen maar wat. Maar ze hadden het wel bij het rechte eind. Geloven, dat is niet naar beneden kijken. Geloven. Dat is op de Heere zien, die het offerlam is van Goede Vrijdag. Geloven, dat is omhoog zien op de levende Zoon van God. En dan echt afzien van je eigen mogelijkheden. Echt afzien van je eigen gedachtespinsels, van zo zal het wel gaan. Maar je overgeven aan de levende Heere. Kent u dat? Ken jij dat? Ben je jezelf kwijtgeraakt? Dat wil je eigenlijk zelf niet, hè? Dat wil je eigenlijk zelf niet. Maar als je jezelf kwijtraakt aan deze Christus, dat is zo zalig. Dat is zo goed, mensen. Daar word je wel een zondaar van, voor God. Maar wel een geredde zondaar. Want juist in de weg, als je zondaar voor God wordt, dan wordt dat bloed zo dierbaar en zo kostbaar. En die dienst van de Heere, dat hij je wil redden. Dat hij je niet over heeft als een vuur brandt in het vuur, staat er bij Zacharia. Maar dat hij je wil maken tot een rank aan de levende wijnstok die hij zelf is. Hier is te weinig geloof. Dus ook als je wel geloof hebt, dan kun je ook nog te weinig geloof hebben. En als je te weinig geloof hebt, als je dus in het donker komt te zitten, dan denk je dat al die stenen, die zijn zo zwaar, die stenen krijg ik nooit weg. De steen van je schuld, om het nou zomaar te zeggen. De steen van je karakter. De steen van je verdriet. De steen van je zonde, je boezemzonde. De steen van je hatelijkheid. De steen van God niet kunnen begrijpen. Nou, dat lukt ook nooit. De steen van, vult u maar in. Al die stenen, en een steen is koud. En zwaar. En hard. Dat drukt naar beneden. Maar vrouwen, die steen is wel zwaar. Maar die steen is geen bezwaar. Want jullie hoeven niet van buitenaf met de vindingrijkheid van je liefde te proberen dat graf in te komen. Want God de Heere, die is jullie al lang voor geweest. Dat graf is van binnenuit opengegaan, van bovenaf. Want onze God is niet een God van de dood, maar onze God is een God van het leven. En daarom heeft hij al die stenen voor zijn rekening genomen. Wat een God, gemeente. Wat een heiland. Wat een kracht van de Heilige Geest. Dat hoe zwaar die stenen je ook naar beneden kunnen drukken. Ze brengen je niet in de hel als de Heere je opvangt. Want hij heeft je niet over om verloren te gaan. Maar om zalig te worden. En om te leven als een kind van God. Die open vragen, buiten Christus, mensen, dan kun je zelf wel antwoorden verzinnen, maar dat blijven open vragen. Je komt er nooit mee klaar. Je blijft altijd een onzeker mens. Maar ze lopen door en ze komen aan bij de preekstoel van Pasen, waar God, waar Christus zelf voor gezorgd heeft. Hij heeft de engelen opdracht gegeven dat ze de vrouwen moeten zeggen. Zeg het aan zijn discipelen, dat horen de vrouwen van de engelen. En zeg het aan Petrus, dat hij niet meer gestorven is en in het graf ligt, maar dat hij leeft. En dat hij u voorgaat naar Galilea. Dat had de Heer Jezus trouwens ook al eerder tegen ze gezegd. Maar kijk, als je niet echt in het geloof staat, in de beleving, dan functioneren die Bijbelwoorden ook niet meer. Ze hadden al naar Galilea kunnen gaan. Daar zal hij u ontmoeten. En dan komen ze bij die preekstoel waar die dienstknecht van God op zit. En dan geeft hij op al die open vragen een antwoord. Door te wijzen op het open graf. Het evangelie van de afgewendelde steen van de levende Heere. En dan staat er zo mooi, gemeente, in vers 3 en 4. En ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Want hij is zo groot. En in die depressieve houding, zal ik maar zeggen, staat dan: en opziende zagen zij. Het staat er, als je het in het Grieks leest, heel mooi. Zodat je dus vanuit je nacht niet naar beneden moet kijken. Daar ben je wel toe geneigd als je depressies hebt. Hè? Maar Pasen is dat je omhoog leert zien. En dan zie je de dingen van God. Dat staat er. En dat staat er zelfs met nadruk. En omhoog ziende zagen ze, en toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was. Er staat voor omhoog kijken eigenlijk iets met, het staat er eigenlijk iets te zwak. Er zit iets in van aandachtig in je opnemen. Zo staat het er. Nou, dat is nou leven met de levende Christus, mensen. Gemeente, dat je dan aandachtig in je opneemt dat hij een levende Heere is. En dan laat de Heilige Geest dat zinken in je hart. En dan wordt het licht. Dan wordt het leven geproefd. Dan ga je de levende zien. Wat moeten die vrouwen nou doen? Niks. Wat moet ik nou doen om Pasen te maken? Ik hoef zelf niet met specerijen aan het werk. Hoe liefdevol ik misschien die specerijen ook aan de Heer Jezus zou willen aanbieden. Niets hoeven ze te doen. Het is al gebeurd. Dat is Pasen. Voordat de vrouwen het Pasen kunnen maken, heeft God het al Pasen gemaakt. Pasen in een graf begonnen. In een dode Jezus die opgewekt is, die leeft. Die steen heeft ervoor gelegen, jazeker. Maar die steen, die kon er niet voor blijven liggen. Die steen was wel van enorm gewicht, maar hij die erachter lag, die was nog van veel meer geestelijk gewicht dan elke zware steen die je ervoor of erop of er tegen schuift. En op hoeveel schat je nu die levende Here? Dat is de oefening van het geloof. Ook bij de voortgang in het leven, mensen. Als wij mogen weten dat onze schuld en zonde verzoend is, dat is een zegen van boven. En dat moet vernieuwd worden elke keer weer. En dan is er ook een opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was. Hij leeft, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem ontmoeten. En hij heeft u ook wat te zeggen. Deze vrouwen, de eerste boodschapsters van het paasevangelie. Ze mogen uitgaan en ze zijn verbouwereerd. Ze zijn ook bevreesd. Ze zeiden onderweg niemand iets, want ze moesten het eerst tegen de discipelen en Petrus zeggen. Maar ze zijn ook beschaamd geweest, denk ik. Ik heb het niet geloofd. En zo is het toch, hè, gemeente, zo is het toch. Dat als je soms in de duisternis zit, dat je dan ook die duisternis dreigt te leggen op de toezeggingen van de Heere in zijn woord. Daar kun je ook in zondigen. God is altijd meer dan zijn volk. God is altijd meer dan het helderste geloof. God is licht. In hem is totaal geen duisternis. En daarom zeg ik wel eens tegen mensen, als ze in donker zitten, dan moet je geen verkeerde conclusies trekken. Die nacht gaat voorbij, want de Heere leeft. Er komt best wel weer een lichte dag. En dan zie je het wel weer anders. En ondertussen, gemeente, beoefen dat geloof. Dat we de hand van het geloof mogen leggen op het woord van de Heere. En dan gaat dat woord van de Heere voor je open. Elke open vraag. En dan krijg je niet altijd een bevredigend antwoord voor je verstand. Daar moet je ook niet op uit zijn. Maar een blik op Gods programma met je leven. Een blik op zijn welbehagen. Een blik op dat hij je leven leidt. En dat hij erin zal voorzien. Al moet het ook door de schaduwen van de dood heen. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Die kloof, hè, van Psalm 23. Als je in Israël bent, dan ga je soms wel eens door zo'n kloof heen. En dan zijn die zwarte muren aan beide kanten. Je kan amper lopen. Maar als je naar boven kijkt, dan zie je de blauwe lucht van het prachtige weer in Israël. En opziende zagen zij. Zijn dan alle problemen opgelost? Nee, dan zijn alle problemen niet opgelost. Het is geen goocheltruc, met eerbied gezegd. Maar dan krijg je krediet op de levende Christus. Mag u dat hebben? Krediet dat je denkt, hij kan het. Hij heeft het. Hij wil het. Hij zal het. En laat hem dan soeverein zijn gang gaan. De oefening van het geloof. Zoals het er zo mooi bij de Romeinen staat. Hè? Dat geeft een heiliging van het leven. Dat betekent niet dat je zonder zonde raakt. Dat nooit. Maar het betekent wel dat je aan Gods kant komt te staan. Om Jezus wil. En dat de Heilige Geest je leidman, je leiddraad is. Dat er aansluiting is. Dat de Heere van je af weet. En dat je ogen op hem mogen zijn. Als je in een duikboot zit in zee, hè, dan die mannen die in die onder water zitten, die kunnen toch boven water kijken met zo'n periscoop, hè. Dan kunnen ze zo net boven de golven uitkijken in het licht. Nou, Jezus is boven. Hij leeft. Wat meer is, die ook opgewekt is, die aan de rechterhand van God is. En de oefening van het geloof is nou juist zoiets als zo'n periscoop, hè? Als je voor je gevoel wel eens in de duikboot zit. Donker water. Want ons leven is toch omgeven door de dood. We hebben zelfs in het gebed, nadat deze kinderen gedoopt zijn, moeten en mogen bidden. Dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Maar als je nou in de oefening van het geloof staat, dan mag je door de periscoop van het geloof zien, in het licht, op de Here, het geheim van het licht. De steen is afgewenteld. Hij leeft. Het graf is leeg. De hemel is open. En de weg is geplaveid. Dan moet je die weg ook gaan, gemeente. Dan moet je die weg ook gaan. Eerbiedig. Als er dingen in je leven zijn dat je nog niet volkomen volmaakt bent. En zo is het, hè. Als ik dan bid naar boven en het is net of het gebed niet verder komt dan het plafond dat van koper lijkt. Nou, dan kan ik dat duikbootgevoel in het donkere water helemaal omsloten door de baren van de dood. Nee, maar de periscoop, met eerbied gezegd, hè. De oefening van het geloof. En opziende zagen zij. Dan zien ze hem nog niet direct in Marcus 16. Want het gaat er ook niet om dat je echt de Heere Jezus van persoon tot persoon ziet. Hè. Het gaat om het geloof. Daarom is het misschien ook wel goed dat ze hem nog niet direct zagen. Ze moesten in het geloof naar Galilea toe, waar ze de Heere ontmoet hebben. En zo is het geestelijk ook. En opziende zagen zij vanuit de duisternis in zijn eeuwige licht. Het open graf betekent dat de Heere alle vraagstukken waar zijn volk doorheen gaat voor zijn rekening heeft genomen. En daar een oplossing in aan heeft gebracht. Die verlossing mag heten. En als u daar ingeleid bent. Als je daarvan mag weten. Jongeren, ouderen. Dan krijg je de Heere zo lief. En dan ga je die Heere zo graag willen volgen op al zijn wegen. En dan heb je die Heere zo nodig. Want hoe verder van hem af, hoe donkerder het weer wordt. Ja, en hoe meer vat de duisternis het rijk van de duivel op je heeft. Ja, dat is de oefening, dat is de aanval, dat is de verzoeking. Zo zwaar en zo lang gezondigd tegen de Heere, hoe kom ik er toch vanaf? Die vraag ligt als een steen op mijn hart. Ik kom er niet van af. In de zin van dat ik zonder zonde kan leven. Maar hij heeft verzoend met zijn dood. En sinds zijn opstanding is hij constant in de weer om dat uit te delen. Wat een heiland, hè? Hoog boven ons verheven en ook heel nabij. Mijn verdriet, mijn eenzaamheid, mijn zorg, mijn doorn in het vlees. Ik doe er niks vanaf, gemeente. Maar kom er niet in onder. Ga er niet in onder als in een duikboot in een donkere oceaan om je heen. Er is een periscoop sinds Pasen, sinds hemelvaart, sinds Pinkster. Een periscoop waardoor je met ogen van het geloof mag kijken in de wereld van het licht. En dat is de verdienste van de Heere Jezus Christus die leeft. En kijk, als er dan de beleving is, nou, dan kan het niet op, nietwaar. Dan word je zo in de stroom van de Heilige Geest meegenomen. Als de beleving is, dan is alles vol. Dan is de Heere zo nabij, dan is de Heere zo goed. Maar het is ook wel eens geen beleving. Nou, maar geloof is meer dan beleving. Geloof is eerst en beleving is de kroon. Maar als de beleving er soms niet is, dan is er wel de oefening van het geloof. Gaat heen, zegt de prediker tegen de vrouwen, naar Galilea. Daar zult u hem zien. Hij leeft. En ze gingen in de kracht van die levende zaligmaker die kant op. Dus het open graf betekent dat de Heere nooit, welke vraag ook, die onbeantwoord zal laten. Als het u echt om hem te doen is. En dan neemt hij soms niet precies jouw wens over. He, Paulus, die neemt de doorn uit mijn vlees weg. Nee, Paulus, die doorn in je vlees blijft. Maar het was toch een beantwoord gebed. Want God zegt, mijn genade is voor u genoeg. Dus hij geeft zichzelf. Ja, zo diep is Jezus gedaald, tot in de hel, hè? Dat wil zeggen dat waar wij ook inkomen, in de diepte van de zee, figuurlijk gesproken, daar is hij bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? En als we dat mogen geloven, wat is dan de heiliging van het leven ook voor ons een aangelegen punt? Als we in het geloof mogen staan, gemeente. Want een heiliging van het leven, denk aan dat wit, die witte sneeuw, die witte kleren, die palmtakken in de hand van de overwinnaars, hè, dat zegt ons dat we dankbaar zijn voor wat deze Heere gedaan heeft. Wij hoeven niks toe te brengen. Het is allemaal volbracht van één kant. Maar de offerande is een leven in opstandingskracht. Zoals we het ook voor deze kinderen die vanmorgen gedoopt zijn geweten hebben. Dat ze met hem begraven mogen worden in zijn dood. En dat ze met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Dat is het, hè. Mag u het kennen. Als u nee moet zeggen, mensen, dan blijven al je diepe vragen onbeantwoord. En dan heb je straks geen advocaat, geen borg voor je ziel. Als God rekenschap zal vragen van je leven, wat je ermee gedaan hebt, zolang je op aarde mocht zijn. Dat is ernstig. Zoek de Heere en leeft. Hij gaat u voor. Hij is er. Je kunt hem vinden op de plaats waar de Bijbel het zegt. En mag u hem wel kennen. Wel gefeliciteerd. Gelukzalig. Dan gaat hij mee. Dan gaat hij voor. En dat blijft nou altijd vast. Hoeveel christenen ook afhaken tegenwoordig. Hoeveel kerken er ook gesloopt worden. Hoe de duivel ook zijn aanval nog heter stookt. Hij blijft de levende tot in eeuwigheid. En als u, als jij, als ik daarbij mag horen, in die nieuwe kledij, wit als sneeuw die vers op de aarde neerviel, dan mag u er ook van overtuigd zijn dat als de Heere begonnen is, dat hij dat ook afmaakt. Daar is die God voor. Daar is het offer voor volbracht. Tot en met. En als ik het mag kennen, gemeente, grote en kleine in de genade. Dan is er eigenlijk maar één reactie mogelijk. Dat je nou je leven verlost, maar ook nog gebrekkig. Ook nog zondig na ontvangen genade. Dat je je leven als een gode welgevallig dankoffer geeft. Aan deze Heer in wederliefde. Kom, buig u voor hem neer. Leg uw wapens neer, lever ze in. En vier eens echt paasfeest. Met een levende Heer, niet met de dood, midden in je dood misschien. Echt paasfeest vier. Heere, u bent mij te sterk geworden. Heere, u bent de levende. En ik mag het leven proeven. En wil achter u aankomen richting het eeuwige paasfeest bij hem. U zij de glorie, opgestane Heer, nu en eeuwig. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Ja, wij zien het, maar doorgronden het niet. Gelukkig maar, Heere. Want anders zouden we onze ongelovige handen er naar uitsteken en erover heersen. En u wilt over ons koning zijn. Wat is dat groot, Heere? Want dan komt alles van ons onder u. En onder uw regiment, onder uw heerlijke koningsheerschappij. En daar is uw volk wel bewaard voor tijd en eeuwigheid. Daar probeert de duivel wel op in te gaan om kapot te maken, maar uiteindelijk lukt hem dat niet. Want alle die dat leven met en uit u kennen, die vluchten tot hem. Die dood geweest is, maar hij leeft. En die aan zondaren het leven geeft. Pasen is in de hemel begonnen. Pasen is in het graf begonnen. En daarom kan ook voor de grootste van de zondaren onder ons Pasen in onze dood beginnen, onze geestelijke dood. Tot het heerlijke leven. En daarom mag vooral uw kinderen het zijn. In de oefening van het geloof, opziende zagen zij. Laten wij veel de geloofsogen de kost geven. Want de gestalte van die levende Christus wordt in de Bijbel zo heerlijk getekend. En er staat een nadrukkelijk kijken, dat het geen vluchtig kijken zou zijn, want dan kijken we eraan voorbij. Maar een nadrukkelijk aanschouwen, letten op de trekken van die levende Christus, en dan wordt het met de bruid in het hooglied: al wat aan hem is, is totaal begeerlijk. Ja, Heere, dan is er nog zoveel te ontvangen extra, nog zoveel meer te doorleven, nog zoveel meer verrassends in dat volkomen werk van u, de Heere. Wat leeft uw volk dan toch altijd beneden de maat, Heere? En wat blijven dan toch ook tot onze laatste snik aangewezen op de voorbeden van deze Heer die nu in de glorie zijn werk voortzet en afmaakt. Een opstandingsleven voor allen die hem mogen kennen. Bekeer ons als wij daar nog buiten staan, Heer. Ontdek er ons aan als wij het niet doorhebben dat we misschien niet een echte christen zijn. En wilt u bevestigen wat u gewerkt hebt. Ook wegnemen wat we moeten missen. Wat de doorwerking van uw geest in de weg zou kunnen staan. En onze verantwoordelijkheid daarin ook leren verstaan. We bidden voor Israël in dit verband, Heren. Daar is het toch allemaal begonnen. We dragen het volk aan u op. Wees ze nabij. Ook als het gaat om de levende Christus. Zegen ook hen die Messias belijdende Joden zijn. Wij bidden voor het deputaatschap Kerk in Israël. Maar dominee Brons en zijn vrouw, daar ginds in Jeruzalem, wil ze allen nabij zijn, Heren, en gedenken in uw genade. Wij bidden ook voor de kerk in Bulgarije, van wie we een paasgroet ontvingen. Al vieren zij pas paas volgende maand. Wij mogen toch verbonden ons weten met Varna, de kerk in Varna, vanuit dat volkomen werk van de Heere Jezus Christus. En we dragen ze hartelijk aan u op, die in heel andere omstandigheden kerk mogen zijn. Wees ze nabij, Heere, en bedien ze vanuit uw licht en leven, in de duisternis en de dood die er ook in Bulgarije is. We bidden voor de kerk, hier te landen. Zegen onze kerken, Heren, ook in bredere verband. De christenheid in Nederland en Europa. Dat er nog wat van de kerk uit mag gaan. Dragen de doopouders ook nu aan u op. Wil ze nabij zijn, Heren. Een bijzondere zondag. Pasen, nieuw leven. Zo mochten zij nieuw leven uit uw goede hand krijgen. Mogen ze ook dat andere nieuwe leven voor hun kind, hun kinderen vragen. dat ze genade leven leren kennen, opdat ze kinderen van de Heere mochten zijn. We bidden voor hen die nieuw leven verwachten. Soms kan er ook wat zorg zijn. Wij mogen dat toch ook in uw hand leggen. En misschien wachten jonggetrouwden op dat nieuwe leven waar het nog uitblijft. Wij willen ze ook aan u opdragen. Dat mogen we toch allemaal ook met u overleggen, Heere, want u geeft het leven en u neemt het leven ook weer op uw tijd. We bidden voor hen die een gevoelig gemis hebben geleden. Een geliefde, man, vrouw, kind, kleinkind. Juist met Pasen kan dat schrijnen, maar ook een zegen zijn. Als we zien dat u het leven aan het licht gebracht hebt, Heere Jezus, ook dwars door de dood heen. Gedenk ons, Heere. Wij danken u voor deze eredienst. Pasen, de zomertijd is begonnen. Laat het geestelijk ook zo mogen zijn. Dat we overgezet zijn van de winter, van de vrieskou van onszelf. In de zomer van uw welbehagen. Met de zonnestralen van die levende borg en zaligmaker. Die ons voorgaat naar het nieuwe Jeruzalem. Bekeer ons, Heere, als we nog onbekeerd doorleven. En versterk het geestelijke leven van allen die u mogen volgen. Hoor ons in bidden en danken, alleen om Jezus wil. Amen. Een psalm die echt past bij Pasen is psalm 108, vers 1 en 2. Als u echt Pasen hebt gevierd, dan zal het ook leven in uw hart. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heere, uw wonderdaden laten verstaan in heel de wereld. Psalm 108, vers 1 en 2, na de inzameling van uw gaven. Thank you. Ik heb nog één afkondiging voor de belijdeniscategezanten. Donderdagavond belijdeniscategezatie 7:45. De andere categorisaties zijn gestopt. En zaterdag, belijdeniscategorisatie voor degenen die op donderdag niet kunnen, om 11:00 bij mij thuis. Dus niet in de kerk. Ontvangt met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.